Nieuw bandje dus. Galilea der Heidenen. Het leuke is dat deze uitspraak Galilea der Heidenen hier alleen maar in het Oude Testament voorkomt, voor zover ik weet, en eigenlijk niet eens te verklaren is hier. Ja, dat is makkelijk genoeg. Omdat Galilea behoorde tot het gebied van Israël. En dus is het niet Galilea der Heidenen. Of je moet vanuit het tweestammenrijk redeneren dat er 10 stammen tot de heidenen gerekend worden. Wat niet goed kan, want het heette echt Israël. En daarom heet het Galilea der Heidenen. Want Galilea behoorde natuurlijk tot het gebied van het 10-stammenrijk. En het was in deze dagen de vijand van Israël. Dus van Juda bedoel ik, hè. Dus de vijand van Juda en Jeruzalem. Dus dat zou kunnen. Maar in de dagen van de Heer Jezus is het veel duidelijker. Omdat het daar zo was dat de echte Jood verondersteld werd te leven in Judea. Het land der Joden betekent dat eigenlijk gewoon. Terwijl in Galilea, wel, daar, dat was een andere provincie. Galilea, daar woonden niet zuivere Joden, maar daar woonden van alles door elkaar. Want naar het noorden toe had je eerst al Samaria. Dat was al niet Joods. En nog verder naar het noorden had je Galilea. En in de ogen van een echte Jood kon uit Galilea niks goeds komen. Want in hun ogen behoorde Galilea niet tot het gebied van de Joden, maar tot het gebied van de heidenen. Daar kon je dus over van mening verschillen. Dat is ook de bedoeling dat je dat doet. Want dan spreken we nu over de gemeente. Is de gemeente behoren tot het volk van God, behoren tot Israël of niet? En is het antwoord, dat hangt er vanaf van welke kant je de grens overkomt. Want als je uit Rome komt en je komt in Galilea, ben je in Joods gebied. Maar als je van Judea komt en je komt in Galilea, ben je in het gebied van de heidenen. En zo is het met de gemeente ook. Als je komt vanuit de ene kant, dan zeg je nee, dat is Israël. Het heeft delen, de zegeningen van Israël. De profetieën worden aan hen vervuld enzovoorts. Dat is allemaal waar. Het zijn erfgenamen van Abraham enzovoorts. Maar in andere zin is het heel wat anders dan Israël. Want wij zijn een gemeente der heidenen. Dus maar hoe je het zegt. En die rare positie van Galilea, die is er omdat het weer een beeld is van de wat merkwaardige positie van de gemeente. En onthoudt u vooral, de Heer woonde nooit in Judea, hij woonde in Galilea. Eerst in Nazareth, daarna in Capernaum. En hij woont dus in de gemeente. Nou, tot zover. Jesaja 9, ik weet niet meer precies waar we gebleven zijn, maar ik dacht zo'n beetje bij vers 5 zeker, hè? Waarin de eerste helft van Jesaja 9, de eerste paar versen, werd aangekondigd dat in de duisternis waarin Israël verkeerde een groot licht zou verschijnen. Maar het volk wat in duisternis wandelt zal groot licht zien. Oftewel, degene die wonen in het land van schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Men zou kunnen zeggen dat hier gaat om Israël levend onder de wet. Dat is een van de verklaringen. Schaduw des doods, zoals schaduwen. Dat is een begrip dat altijd in verband gebracht wordt, onder andere met de wet. En men zou het ook inderdaad zo kunnen uitleggen dat het gaat om een volk levend onder het oude verbond. Maar de bredere toepassing is natuurlijk dat het gaat om de duisternis van de wereld in het algemeen. Waarin het licht der wereld zou verschijnen. En dat licht der wereld is uiteraard gewoon Christus zelf. De Heer Jezus, die wiens komst werd aangekondigd hier en die dan ook in het Johannesevangelie verscheen. En waarvan gezegd wordt dat hij het licht der wereld is. Dit schriftgedeelte wordt dan ook gebruikelijk gelegd naast Johannes 1, waar het licht kwam in de wereld. Het licht kwam in de duisternis. De duisternis heeft het zelf niet gegrepen. Begrepen staat er dan. Maar het gaat om dezelfde waarheid natuurlijk, dat het licht van God schijnt in een wereld die in duisternis is. Dat werd hier aangekondigd. En die duisternis, of dat licht blijkt ook te zijn het licht van het nieuwe verbond. Leest u maar vers 3. Want het juk van de last en de stok hun schouders en de staf, degene die hen dreef, heb gij verbroken. En dat juk, die last, dat is in ieder geval een verwijzing naar de wet. Zo wordt er tenminste het Nieuwe Testament over gesproken, over een juk en over een last. Bekend is natuurlijk de uitspraak in Handelingen 15. waar Peter zei dat de wet een juk is die zij nog hun vaders hadden kunnen dragen. Dus inderdaad een juk of een last die men droeg. Maar meer in het algemeen is het een beeld van de slavernij van de natuurlijke mens. Niet speciaal onder de wet, maar in het algemeen de slavernij van de zonde. Zelfs als de Heer Jezus in hetzelfde Johannes-evangelie spreekt over de slavernij waarin Israël verkeerde, dan heeft hij het niet primair over de wet, maar over de zonde. En hij zegt, en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Maar dat juk, die last, die zou verbroken worden gelijk de dagen der Midianieten. Wij moeten tegenwoordig Midianieten zeggen, geloof ik, en Midianieten. Ja, dat is mode op momenten. Te maken met Papua's, geloof ik, of zoiets, maar Yahoo. Nou goed, de Midianieten dus. Het is een verwijzing, kennelijk, naar de dagen van Gideon, waarin de Midianieten verslagen werden door Het waren er trouwens ook twee koningen, weet u dat? Hier gaat het ook om twee koningen, die vijanden zijn van Israël, Peka en Rezin. En in de dagen van Gideon ging het ook over twee koningen, namelijk Oreb en Zeeb. Van de achternaam heette ze dus Eb. De ene heette Zee en de andere heette O. Of Or. Weet je veel. Oreb en Zeeb, de wolf en de raaf waren dat. Maar het beeld is natuurlijk hetzelfde. Ook zij, ook die twee, zijn een beeld van die twee beesten die later komen zouden. Volgens Openbaring 13 bijvoorbeeld. Maar goed, dat laten we maar even terzijde. Het is dus een terugverwijzing naar Richteren 7, waar de vijand verslagen werd. En waar men bevrijd werd uit van de onderdrukking door onder leiding van Gideon. En wel via de bazuinen die klonken en via de kruiken, het aarden vaten, die stuk geslagen werden. En waarin men een schat had, maar dat was een fakkel. En daar was inderdaad het licht. En zo zijn we weer rond. Volk wat in duisternis wandelde, zal een groot licht zien in de dagen van Gideon, waarheen hier verwezen werd, ik zeg het nogmaals met nadruk. In de dagen van Gideon was men in duisternis omdat de fakkel was in de kruik. En pas toen de kruik werd stukgeslagen, werd het licht van de fakkels gezien en daardoor werd de vijand op de vlucht gejaagd. Ik moet me inhouden, anders begin ik weer over 2 Korinther 3 en 2 Korinther 4 te praten. Dat heb ik afgelopen zondag al 2,5 uur gedaan. Dus vooruit maar. Want daar gaat het om het licht wat schijnt van het aangezicht des Heren. Een licht wat ook genoemd wordt heerlijkheid. Wat in verband met het oude verbond afstraalde op Mozes. Waardoor Mozes naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd werd. Ja, zo staat het er niet, maar zo staat het er ongeveer. He? Maar Mozes werd naar het beeld des Heren veranderd. En daarna wordt er gezegd dat onder het nieuwe verbond dat in veel sterkere mate gebeurt met ons. Omdat Mozes nog een bedekking over zijn gelaat moest leggen. Terwijl wij in onze dagen de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. En dus ook in gedaante veranderd worden naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid van het oude verbond tot heerlijkheid van het nieuwe verbond. Waarna het verder gaat met te zeggen 2 Korinther 4... dat God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen. Onder andere hier in Jesaja 9 heeft hij dat gezegd, maar eigenlijk al in Genesis 1 vers 3. Die heeft in onze harten geschenen met de verlichting, met het licht van het evangelie, der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Ik kan het niet nog een keer zeggen, geloof ik. Ik raak altijd in de war daar. Maar goed. En er staat ook dat de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, degene die niet geloven willen, opdat hen niet bestralen het licht der verheerlijking, het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Zoiets dus. God heeft namelijk in onze harten geschenen. Dat is de versie van deze profetie, maar dan al in verband met het nieuwe verbond, want onder het oude verbond werd immers het woord en dus het licht geschreven op stenen tafelen die men zo slecht kon dragen. Die dingen hadden de neiging stuk te vallen, hebben wij begrepen. En maar onder het nieuwe verbond heeft God zijn woord geschreven, niet op stenen tafel, maar in vlezen tafel, namelijk in de harten der mensen. Dat staat er ook allemaal verscheidene malen. En daarom hebben wij het licht in ons hart, omdat het woord daar is. En dat is natuurlijk alleen maar omdat we het ook geloven, omdat het in het hart terecht is gekomen. Maar goed, inderdaad, licht. Daar gaat het maar om. De fakkel in de kruik is in beeld inderdaad van dat licht, wat wel aanwezig is, maar wat naar buitenuit niet gezien wordt. Maar waar het de kruik verbroken wordt, daar wordt het licht openbaar. En waar, zoals met Israël, onder de wet, Israël onder de wet zou moeten worden verbroken, dan pas ik het beeld van de kruik toe op het natuurlijke Israël. En Israël er onder de wet zou verbroken moeten worden, opdat het licht daaruit zou voortkomen. En dat is ook inderdaad gebeurd door de komst van de Heer Jezus. En dat zegt dan ook het volgende vers. Nou ja, vers 5 bedoel ik dan. Vers 4 hebben we het al over gehad. Daar gaat het erom dat alle oorlogstuig, alle gereedschap voor de strijd vernietigd zal worden. Het is ook moeilijk vertaald omdat het een wat onduidelijk vers is. De strekking is niet onduidelijk. En dan komen we zelf terecht bij vers 5, want een kind is ons geboren. En dat komt uiteraard overeen met de verschijning van het licht. Het kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Het eerste wat ik altijd over dit vers zeg, is dat hier kerstfeest en Pasen op één dag vallen. Ja, het gaat eigenlijk niet om het verschil, maar ik wijs er toch altijd maar op. Als er staat een kind is ons geboren, is het ongetwijfeld in aansluiting op vers 14 van Jesaja 7. Ziet, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. Maar hier staat het weer, een kind is ons geboren en dat slaat ongetwijfeld op de menswording, de incarnatie van de Heer Jezus. Maar als het daarna staat, een zoon is ons gegeven, dan dienen wij te denken aan Pasen, namelijk aan de opstanding. Ik moet er meteen bij zeggen dat het hier heus niet gaat om dat verschil, want dat verschil wordt lang niet altijd gemaakt. In de eerste keer in de Bijbel dat de zoon genoemd wordt, staat er in, dat is in Genesis 3, dan staat er met smart zult gij zonen baren. Je zou bijna dus zeggen dat de eerste keer dat die term gebruikt wordt al een uitzondering is, want wij zeggen steeds zonen worden niet gebaard, zonen worden gesteld. Maar het punt is dat het kind wordt geboren, of gebaard eventueel, het kind wordt geboren opdat het vervolgens tot zoon gesteld zou worden. Ik heb al eens eerder uitgelegd, zelfs schriftelijk ook, dat die begrippen van geboorte, van verwekking enzovoorts, dat die niet een heel smalle betekenis hebben. Nooit namelijk, ze hebben altijd een brede betekenis. Want alles wat maar te maken heeft met voortplanting, heeft tot doel het aanstellen van een erfgenaam. Er moet namelijk een erfgenaam komen. De geboorte van een baby is daar weer op dat die baby zal opgroeien tot zoon, en zodat dat kind dus als erfgenaam zal worden aangesteld. Dat hele proces, alles bij elkaar, vanaf de verwekking moet ik zeggen, tot de aanstelling als zoon, dat heet verwekken in de Bijbel, genao of de gelijksoortige Hebreeuwse woorden. Zodat het heel goed gezegd kan worden dat een zoon geboren zal worden. Alleen dient u dan niet alleen maar te denken aan de geboorte van een baby en een geboortekaartje en dat soort dingen, maar u dient erbij te bedenken aan het hele proces van de totstandkoming van de zoon. Dus inclusief, dus niet alleen de geboorte, maar dus inclusief het opgroeien en al die dingen meer. Alles bij elkaar. Dat is hier dus ook zo. En daarom is het wel degelijk wat wij zouden noemen een synoniem parallelisme. Met een heleboel ellen erin. Niet 2000 ellen, dat is iets te veel, want dat ging trouwens over wat anders. Maar goed. Een synoniem parallelisme, dat wil zeggen, het is eigenlijk hetzelfde. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En waarom staat het dan zo? Wel heel eenvoudig, alle uitspraken in het Oude Testament over de opstanding van Christus zijn bedekte uitspraken. Dat wil zeggen dat je ze niet meteen herkent, men moet erin zoeken. En dat is dus hier ook het geval. Je zou dus met gemak kunnen zeggen dat dit helemaal gaat over de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Meestal wordt het vers ook zo gelezen. Maar dan ziet men de verborgenheid over het hoofd, want de speciale, de aparte uitspraak, een zoon is ons gegeven, is als je hem min of meer isoleert uit het vers, wel degelijk nog steeds de aanduiding van de opstanding van Christus. Maar zoals gezegd, de opstanding blijft altijd verborgen, wordt bedekt gezegd, zodat je hem niet hoeft te zien staan. Daar gaat het maar om. Maar het staat er wel. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het gaat eigenlijk nog verder, maar dan wordt het iets moeilijker. Maar het is heel nuttig om dat te weten. Een zoon is ons gegeven, ik zeg daarvan, dat is paasmorgen, dat is de opstanding van Christus. Jawel, dat is ook zo. Maar nou nemen we even een Bijbels beeld, waar ook in bedekte termen over de opstanding gesproken wordt. Dan hebben we namelijk het beeld van die 2000 el die ik net even aanhaalde. Want de ark des verbonds, die als eerste optrok om het land binnen te gaan, om door de Jordaan te trekken, die daalde af, in de handen van de priesters uiteraard, daalde af in de Jordaan en werd door de priesters gedragen, zo hoort dat. Want daar hebben we een beeld van de dood van de Heer Jezus, van zijn sterven. Maar wij zouden verwachten daarna meteen het beeld van zijn opstanding, zodat die ark meteen door Jordaan zou optrekken en zou gezet worden op de andere oever, waarna 2000 el later ook Israël als volk nog eens een keer die andere oever zou komen. Want wij weten toch dat het zo is, of niet? Wij kennen toch de Heer als de opgewekte en wij leren dus ook dat 2000 el later Israël zelf zal wedergeboren worden. En in het nieuwe verbond zal geplaatst worden, het land zal beërven en dat soort dingen meer. Dat verhaal klopt precies, maar zo staat het er niet. Want wat er beschreven staat is dat die ark de afdaalt in de Jordaan, daar op de bodem van de Jordaan blijft staan, waarna Israël zelf 2000 el moet inlopen en dan de ark passeert, waarna Israël dus op de andere oever terechtkomt en pas daarna wordt ook de ark zelf op de andere oever gedragen. Zodat in dit beeld in zekere zin de verschijning van de zoon, mag ik het zo zeggen, is geen probleem. Dus dat in zekere zin de verschijning van de zoon pas veel later plaatsvindt, namelijk na de bekering van Israël. En zo is het ook, maar nou hebben we het niet over zijn opstanding, maar over zijn wederkomst. En dat is het hele punt, want die gegeven zoon, die wordt op een bepaald moment gegeven, die wordt ooit gegeven. En om te weten wanneer, zou je beter eerst kunnen vragen aan wie, want dat is veel belangrijker. Dan kunnen we altijd nog zien wanneer het gebeurt. En het antwoord is natuurlijk, die zoon wordt gegeven aan een ieder die gelooft. En aan ons is dat dus al gebeurd. En we zien dat met terugwerkende kracht, want we zien dat daarbij terug op de opstanding van Christus. Want daar stond hij op en wij delen in zijn opstanding toen. Wij zijn met Christus opgewekt toen. Maar dan toch wel, omdat wij dat aanvaard hebben, nu, achteraf. Maar zo ligt het nou eenmaal. En wat het volk Israël, wat Israël als volk betreft, weten wij dat de bekering tot de Heere pas zal plaatsvinden aan het einde van de 70e week van Daniël. Dat is dus 2000 jaren van 360 dagen na de opstanding van Christus. En dan pas zal de zoon aan hen gegeven worden als volk. Dat is geen uitzondering, dat is niet een verschil eigenlijk, het is een overeenkomst. Het is precies hetzelfde als het met ons gebeurt. Wij roepen de naam des Heren aan en ons wordt die zoon gegeven. Ja. Want God heeft ons het eeuwig leven gegeven en dit leven is in de zoon. Dus we hebben de zoon gegeven, God heeft ons de zoon gegeven. Maar die zoon wordt gegeven aan een ieder die gelooft. En voor Israël als natie geldt dus dat het ook die zoon ontvangt wanneer het gelooft. En dat is het einde van de 70e week van Daniël. Zodat we moeten beseffen dat we weliswaar spreken over de gegeven zoon. Maar we kunnen dat toepassen op de opstanding van Christus. We kunnen dat ook toepassen op de wederkomst van Christus. Maar feitelijk kunnen we het ook toepassen op de uitstorting van de Heilige Geest. Want daar had ik het eigenlijk over. Zonder de uitdrukking te gebruiken. Het is namelijk hetzelfde. Dat is die zoon die gegeven wordt. Je moet altijd wat voorzichtig zijn met de uitspraak. Want het kan dus toegepast worden op de eerste komst van Christus, maar dan zijn opstanding. Maar het ligt meer voor de hand om het toe te passen op de wederkomst van Christus trouwens. Omdat de zoon is de erfgenaam van een nieuwe schepping. En de nieuwe schepping is weer een nieuw verbond enzovoorts. En het nieuwe verbond treedt wat de wereld betreft pas in werking. Bij de wederkomst van Christus. Wanneer namelijk de zoon zal geopenbaard worden. Als zoon in heerlijkheid. Ook, het is dezelfde Johannes trouwens die daarover spreekt. Dezelfde Johannes bedoel ik, die spreekt over het licht wat scheen in de duistere plaats, een licht wat kwam in de wereld. Het is dezelfde Johannes die in tweede instantie, namelijk in zijn brieven, spreekt over dat die zoon in de toekomst zal geopenbaard worden, omdat hij nu nog verborgen is. Nou, in hoofdstuk 1 van het evangelie staat het ook al, maar dat laat ik me even buiten beschouwing voor het gemak. Dus, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, spreekt gewoon over de komst van de Messias en het aanbreken van het nieuwe verbond. Je moet het dus eigenlijk bij elkaar houden, deze beide uitspraken. Omdat het niet in de eerste plaats gaat om het verschil, maar om de overeenkomst. Maar verschil is er, want een kind werd geboren in de, laten we zeggen, in de volheid der tijden, in de laatste dagen. Volheid der tijden staat zo in Galaten 4 dus, hè. In de volheid der tijden heeft God zijn zoon gezonden. Maar er staat bij wat die volheid der tijden was. Want de volheid der tijden blijkt inderdaad te zijn de volheid van de tijd van de vader tevoren bestemd. En het was dus de tijd van het oude verbond. De tijd waarin het kind nog kind is. Want als de volheid der tijden is aangebroken, dan zal het kind tot zoon gesteld worden. Dat staat daar allemaal in Galaten 4. U zoekt het in uw eigen tijd maar eens op. Dus in de laatste dagen en in de volheid der tijden heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en wij de aanstelling tot zonen, daar heb je het, er worden zonen gegeven, zouden verkrijgen. Dat is de bedoeling. En dat spreekt dan daar gewoon over het aanbreken van het nieuwe verbond. Want onder het oude verbond is men slaaf. En daarom kind, want een kind verschilt er niet van een slaaf, staat er, een dienstknecht, een slaaf. Maar onder het nieuwe verbond is men vrij en erfgenamen, dus een zoon. Dan is men heer van alles, staat er. Goed, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat spreekt dus over alles wat er gebeurde in de eerste komst van Christus. Hij werd eerst geboren als kind en toen hij zoon werd, hield het verhaal van de eerste komst ook prompt op. Want de zoon wordt pas werkelijk gegeven of geopenbaard, of in het openbaar tot zoon gesteld in zijn wederkomst. En dat is ook waarnaar wij uitzien als het goed is. En dan zou ook inderdaad de heerschappij zijn op zijn schouder. Dat is de volgende uitspraak, hè. U ziet, die hele eerste komst van Christus wordt in dit parallelisme verwoord. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En waar is die zoon? Wel, die zittend aan de rechterhand Gods, zegt de Hebreeënbrief, of de Efezebrief, of de Colossensebrief, noem maar op, Romeinenbrief. Welke niet eigenlijk? Nou, even gauw door. Nee, dat kan ik zo gauw niet. Maar. Nee, dat is de algemene waarheid van het Nieuwe Testament. De zoon is er en zit aan de rechterhand Gods. En de heerschappij is op zijn schouder. Dat zien wij nu nog niet, maar het zal in de toekomst wel degelijk geopenbaard worden. De heerschappij is op zijn schouder. Het aardige is natuurlijk dat die schouder ook een verwijzing is naar bijvoorbeeld Sichem. Dat betekent schouder. Sichem, dat is die plaats die in de geschiedenis van Jacob en zijn zonen een belangrijke rol speelt. Ook in de geschiedenis van de Richteren. Plaats ook die later onder de naam Sichar nog weer wordt aangehaald, weer in het Johannesevangelie. Want Sichem is die plaats waar, ja, hoe moet ik het nou netjes zeggen? Sichem wordt bevolkt door mensen die ook bij Israël gerekend zouden moeten worden. Die familie wilde worden van Jacob. Als trouwen wilde met, omdat hij trouwen wilde met de dochter van Jacob. Dina, weet je wel, dat verhaal is dat. En de hele bevolking van Sichem liet zich besnijden. Hetzelfde Sichem waar een eik stond. Honderden jaren lang, als je de Bijbel leest. En waaronder ook goden, afgoden worden ze genoemd, verborgen werden. Zodat je maar ziet dat de eik bij Sichem spreekt over een verborgen koninkrijk. Dat is ook de plaats waar Abimelech... Maar daar hadden we het van de zomer over, afgelopen zomer. Waar Abimelech koning werd onder de eik bij Sichem. Nee, hij werd uitgebeeld door een doornbos, dus ik was heel goed. Ja. En, de weg naar Sichem was ook de plaats waar Benjamin tot overblijfsel gesteld werd. Blijkt uit de laatste hoofdstukken van het boek Richteren. Enzovoorts. Het wordt trouwens in de psalmen ook nog weer aangehaald. Psalm 168, vers 10 is dat. Nee, vers 8. Psalm 168, vers 8. Goed. Kortom, die schouder, die spreekt namelijk over heerschappij. Sichem betekent schouder en schouder is heerschappij. Ik ga er nou maar niet verder op in, want dat heb ik bij andere gelegenheden al gedaan. Maar de schouder zou namelijk niet een juk moeten dragen. Het juk en de last uit vers 3... Want daar staat het juk van hun last en de stok hunne schouders. Maar die schouders zouden de heerschappij moeten dragen. Als die schouders het juk dragen, dan zijn het de schouders van de slaaf. Maar als die schouders heerschappij dragen, dan zijn het de schouders van de koning. Daar gaat het om. Dat is een grote tegenstelling uiteraard. Onder het oude verbond is men slaaf, onder het nieuwe verbond heerst men met God. Dat is de Nederlandse variant op de naam Israël. Daar is Israël toe geroepen om te heersen met God. Nou, als die zoon verschijnt, dan zal de heerschappij zijn op zijn schouder, want dat is wat de schouder zou moeten dragen. Niet het juk, maar de heerschappij. En dan staat er, en dat is een heel bekend vers natuurlijk, en men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid en Vredevorst. Ik heb al eens vaker gezegd, namen die liggen in de Bijbel niet zo erg vast. Bij ons kennelijk wel, men wil altijd onze officiële namen weten, opdat er geen verwarring zou ontstaan. Maar namen worden in de Bijbel nogal eens door elkaar gebruikt. Verschillende namen voor één en dezelfde. En het is hier dus ook het geval. Hier worden enige namen gegeven aan de Heer Jezus. Wij hadden er alleen namelijk Immanuel. Uit hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Maar hier worden nog andere namen genoemd. Waarbij een naam hetzelfde is als een titel. In het Hebreeuws wel. En het is zelfs hetzelfde als een reputatie. In het Nederlands ook trouwens hoor. Iemand die zich naam maakt. Nee, niet naam maakt, maar naam maakt. Die maakt zich een reputatie. Die bouwt zich een image op. Een imago. Ja, dat is voor de academici. Een naam, shame. In het Hebreeuws. Naam is namelijk iets waaronder men bekend staat. Of waaronder men berucht is, dat kan ook nog. Maar laten we maar positief houden. Zodat het hier niet gaat om namen met voorletters en dat soort dingen meer. Maar het gaat om beschrijvingen van wie de Heer is, hoe hij bekend staat. En hij staat bekend als wonderlijk. Heel makkelijk, als wonderlijk. Dat betekent natuurlijk dat hij wonderen doet, maar dat is de gemakkelijke verklaring, de meest voor de hand liggende. Dat deed hij namelijk ook, dat klopt dus ook. Maar de term betekent feitelijk dat er iets mysterieus aan hem was. Dat er iets verborgens aan hem was. Want een wonder is iets waarvan wij niet weten wat het is. Hoe het komt. Waarbij wij vraagtekens zetten. En die vraagtekens staan dus ook bij dit kind, namelijk deze zoon. Wie is hij eigenlijk? En dan ga ik maar weer naar Johannes. Eigenaardige. Ga ik maar weer naar Johannes. Waar verscheidene malen aan de Heer gevraagd wordt. Wie zijt gij? Wie bent u eigenlijk? Wie maakt gij uzelven? Staat er dan bij gelegenheid. Dan gaat het om de identiteit van De Heer Jezus, wie is hij eigenlijk? En het mysterieuze, het wonderlijke, het onkenbare, want dat is het eigenlijk ook. Het onkenbare aan hem zit erin, dat zit daarin dat hij feitelijk God is, oftewel het woord, maar geopenbaard is in het vlees. Dus bij de mens in het algemeen in ieder geval, maar bij de Heer Jezus uiteraard wel. Dus er is iets mysterieus aan, iets bijzonders. Wat er nog bij komt, dat het meest bijzondere aan hem is dat hij uit de dood is opgestaan. Want daar gaat het om hoor. De heerschappij was niet op zijn schouders tijdens zijn omwandeling op aarde, maar de heerschappij zou op zijn schouders zijn na zijn opstanding. En inmiddels is die heerschappij op zijn schouders. En men vraagt zich af, niet alleen wie is hij, maar men vraagt zich zelfs af, waar is hij dan? Zodat in tweede instantie deze uitdrukking wonderlijk zelfs in verband gebracht zou kunnen worden met de tegenwoordige bedeling. Wat er nog bij komt, dat de discipelen zagen nogal wat wonderen, ze verbaasden zich erover en de Heer zei, och, gij zult grotere dingen, wonderen dus, zien dan deze. En we weten allemaal dat die grote wonderen niet de lichamelijke genezing betreffen, maar de geestelijke genezing, namelijk de wedergeboorte van een zondaar. En dat zijn dus inderdaad de dingen die plaatsvinden gedurende onze bedeling. Dus, hij is wonderlijk, hij heeft een wonderlijke reputatie. Men noemt zijn reputatie, zijn naam, wonderlijk. Ook raad staat er. Dat begrip raad heeft te maken niet alleen met advies, maar het heeft te maken met plannen die gemaakt worden. Wegen die bepaald worden, routes die worden uitgezet enzovoorts. U weet hoe de raad Gods genoemd wordt in het Nieuwe Testament. De raad Gods, dat is dat God bepaald heeft dat de mens door dood en opstanding gerechtvaardigd wordt. Namelijk door wedergeboorte. De raad Gods wordt namelijk volgens Lucas Evangelie bedoel ik dus, geïllustreerd in de doop. Wanneer er ook staat, dat is in Lucas 7 trouwens, wanneer er staat dat de schriftgeleerden, de fariseeën, de raad Gods tegen hen verwierpen door zich niet te laten dopen. Zij verwierpen de doop en zij verwierpen daarmee de raad Gods. Niet omdat men zo nodig gedoopt moet worden, maar wel omdat de doop een uitbeelding is van de raad Gods en dus van de weg tot behoud, nou door dood en opstanding. En het is die raad Gods, diezelfde raad Gods van dood en opstanding, die in de eerste plaats werd toegepast op de Heer Jezus zelf. Ja, ik moet natuurlijk zeggen waar het vers precies staat. Nou, er staat in de linkse bladzijde, de linkse kolom, iets boven het midden. Dat is Lucas 7, vers 29 en 30. Ik haal het vers nogal veel aan, omdat het enige vers is wat ik heb kunnen vinden waar uitdrukkelijk vermeld staat wat de betekenis is van de doop, en beter nog, waarom men zich zou laten dopen. Want er staat, al het volk horende, er staat hem tussen, dat mag ook, als je het maar niet met een hoofdletter schrijft, want het is Johannes de Doper en niet de Heer Jezus. Al het volk horende, dat wil zeggen al het volk dat geloofde in de boodschap die Johannes de Doper, uit het voorgaande vers, predikte. Al het volk horende, namelijk de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren of werden, rechtvaardigden God. Waarbij de gedachte is dat zij God rechtvaardigden door zich te laten dopen. Zij verklaarden dus dat God rechtvaardig is door zich te laten dopen. En daarna staat het nog andersom in vers 30. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen van hem of door hem niet gedoopt zijnde. Of gewoon door zich niet door hen te laten dopen. Zodat de doop een illustratie is van de raad Gods. De raad Gods is dus gewoon de weg door vernedering tot heerlijkheid. Door lijden tot heerlijkheid. Door de dood naar het nieuwe leven enzovoorts. Kortom, wedergeboorte. En die wedergeboorte wordt uiteraard het eerst toegepast op de Heer Jezus zelf. Die spreekt over zijn eigen wedergeboorte tot de discipelen. En zegt, en zo wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zodat je maar weer ziet dat de Heer zelf als eerste werd wedergeboren, En terugkomend op het begrip doop, zei hij, ik moet gedoopt worden met een doop, enzovoorts. En hij sprak ook over zijn dood en opstanding. Nou, dat is de raad Gods. En die raad Gods, die weg die God gaat met de mens in het algemeen, die weg, die raad Gods, die wordt ons uitgebreid voorgehouden in de schriften. Soms bedektelijk, maar niettemin duidelijk genoeg in het Nieuwe Testament volkomen openbaar, dat wil zeggen in klare taal. Dat is die raad. Waarbij de Heer Jezus niet alleen die raad Gods onderging, via dood en opstanding, maar hij is daarmee ook het voorbeeld. De raad Gods zien wij dus gewoon in Christus. Daarna wordt hij genoemd sterke God. En ik zeg maar weer wat ik altijd zeg, dat begrip sterk, dat wordt zo goed als altijd in verband gebracht met de Messias en met de opstandingskracht dus van Christus, of zo u wilt, van God. In dit verband denk ik dus altijd nog steeds aan Efeze 1, waar gesproken wordt over de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht, kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, staat er. Dus de kracht Gods komt boven alles, voor alles tot uitdrukking in de opstanding van Christus. De werking der sterkte zijner kracht. Ik meen trouwens, dat zijn er drie woorden. Ik dacht dat er vier verschillende woorden zelfs gebruikt werden daar. Om aan te geven hoeveel nadruk op die kracht Gods ligt. Ja, inderdaad, ja, er staat in vers 19 van Efeze 1, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht, dynamis, kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. Dus kracht, werking, sterkte en macht. Dat zijn daar vier Griekse woorden. In verband met de kracht Gods, terwijl tegelijkertijd gesproken wordt over de uitnemende grootheid daarvan. Maar het is de kracht die God heeft gebruikt toen hij Christus uit de doden heeft opgewekt, zegt vers 20. De kracht Gods komt dus tot uitdrukking in de opstanding van Christus en dus in het tot stand brengen van een nieuwe schepping. Dat is van belang, want wij spreken over een sterke God in verband met de schepping uiteraard. Daarin spreekt ook de kracht Gods, die immers deze wereld gemaakt heeft, maar in de Bijbel wordt die kracht Gods nog meer in verband gebracht met een nieuwe schepping. Bij de oude verdwijnt en de nieuwe tot stand komt. Denk daarbij bovendien ook aan, ik denk altijd aan Boas, omdat Bo betekent dat hij komt en As betekent dat hij krachtig is. As of Oets, eigenlijk. Kracht. En over Uza en Uzia hebben we het de laatste tijd ook al eens gehad. Ze doen we nou maar niet meer. Maar de Boas betekent dus de komende sterke. In het Grieks heet hij Boötes. En daar staat hij ook inderdaad aan de hemel. Een van de sterrenbeelden, dank u. Boötes, de komende sterke. De Messias gewoon, Boas. Ja. Ja, dat is een Uzi, ja. Dat betekent mijn kracht, Uzi. Dus de kracht van tegenwoordige Israël is gelegen in machinepistolen, die notabene over de hele wereld gebruikt worden. Ik had er zelfs ook één. Eén hand een trompet en de andere hand een Uzi. Over de hele wereld worden die dingen gebruikt. Ja, machinepistolen. Nou goed. Maar inderdaad, dat betekent het, mijn kracht. Het zal tegenvallen, die kracht. Het zal de kracht zijn van de God Maasim, daar heb je hem weer. Ma'udzim in Daniel 12 is dat. Nee, Daniel 11 is dat, ja. Ma'udzim. En dan blijkt de God der sterkten, want zo heet het dan, de God Ma'udzim, blijkt gewoon te zijn het beest. Maar dat is de sterkte niet van de Messias, van de Christus. Maar laten we maar zeggen, voor het gemak even, de sterkte van de Antichrist. De tegenpartij. Maar goed, u weet hoe het met die God gaat. Die wordt uitgebeeld in een beeld. En het beeld krijgt een steen op zijn teen. Tot groot vermaak van de omstanders. En tot verbazing der aanschouwers. Ja. Ik stond erbij en ik keek ernaar, zegt het lied daarom. Maar goed. Maar toen viel het hele beeld in duigen. Was een natuurlijk een woordspeling, maar nou is het ineens een tonnetje geworden. En dat is het ook, want het is natuurlijk gewoon een houten vat van zittimhout. En dat valt in elkaar als het niet overtrokken wordt met goud. Maar goed, laat hem zitten. Dat is ook moeilijk te maken. Goed, men noemt zijn naam dus onder andere sterke God. Dat God sterk is, is vanzelfsprekend. Dus volkomen overbodig om erbij te zeggen dat het een sterke God is. Maar staat erbij omdat het natuurlijk gaat om die grote kracht van Boas, oftewel de grote kracht van de Messias. Hij is dus die sterke God. En het wijst dus weer op zijn opstanding. Ik weet niet of je het merkt, ik deed het er niet om. Maar we hebben drie termen besproken. Wonderlijk, raad en sterke God. Drie van die namen. En ze hebben alle drie te maken met zijn opstanding. Dat hoeft u niet te verbazen, dat is vanzelfsprekend. Het gaat over de Messias en dus over de opgewekte. Wonderlijk, want hij is opgestaan. Raad, want de raad Gods betreft dood en opstanding. Sterke God, want de kracht Gods komt tot uitdrukking in de opstanding. Nou, en zo verder. Hè. Vader der eeuwigheid. Dat is een helemaal een mooie term. Men heeft hem een beetje willen verdoezelen door te maken eeuwige vader. In andere vertalingen. Maar vader der eeuwigheid is een schitterende uitdrukking. Want het betekent dat hij de eeuwigheid voortbrengt. De vader brengt immers wat voort. Of geeft iets, maar hij produceert iets in elk geval. Dat is vader. Hij brengt de erfenis voort, zo je wilt. Dat is eigenlijk de beste betekenis. De beste verklaring daarvan. En deze vader brengt ook wat voort. En wat brengt hij dan voort? Dat staat erbij. De eeuwigheid. Ja, eeuwig leven. Vader der eeuwigheid. Dat is een titel die hier wordt toegepast op wat wij gewoonlijk noemen de zoon. Nou, wij niet alleen. Hetzelfde vers noemt hem een zoon. Noemt hem kind, daarna zoon, daarna vader. Daar is niks, maar ook niets moeilijks aan. Omdat dat met elk kind, elke baby van het mannelijk geslacht de normale weg is. Hij is eerst kind, daarna zoon. En als alles goed gaat, wordt hij nog eens vader ook. Daar is dus niks moeilijks aan, dat kan heel goed. Maar hier wordt het van de Heer Jezus gezegd, hij werd eerst geboren, als kind, als Jezus. Daarna werd hij gegeven als zoon, namelijk als de Christus, vandaar Jezus Christus. En vervolgens is hij degene uit of van wie wij eeuwig leven ontvangen. Ik weet het, dat is niet de gebruikelijke manier om erover te spreken. In de Bijbel ook niet, bedoel ik. Maar niettemin kan dat heel goed. Wat de schrift natuurlijk leert, is dat de eeuwigheid, het eeuwig leven, wordt voortgebracht door God. En men spreekt dan over de Vader. God als zodanig. Dat is waar. En hij geeft dat eeuwig leven dan bijvoorbeeld aan zijn zoon. Zo is het ook. En daarna geeft hij het aan al die andere zonen ook. Want het was de bedoeling dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, medezonen betekent dat. Hè? Aan vele broederen. Dat klopt dus, zodat wij samen met de Heer Jezus dat eeuwig leven hebben ontvangen van God. Dat is één manier om het te vertellen. De andere manier is gewoon dat God geeft het eeuwig leven aan zijn zoon en via of door de zoon ontvangen wij het. En zo is het ook. Want zo staat het er ook, hè. Mooiste uitdrukking in dat verband zijn natuurlijk die waar staat dat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus Christus. Want dat betekent inderdaad dat de rechtvaardigheid Gods tot ons komt door, namelijk via de Heer Jezus Christus. Maar dat geldt voor de rechtvaardigheid en dus geldt het voor het leven. Geldt dan voor alle dingen die tot de godzaligheid behoren. Het komt tot ons via de Heer Jezus Christus. En daarom kan hij genoemd worden als Vader der eeuwigheid. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Want wij ontvangen het van hem. En als gever wordt hij dus Vader genoemd. En wij als ontvanger zijn dan kinderen. Of beter, zonen. Al moet ik meteen zeggen dat van ons nergens gezegd wordt dat we zonen zijn van de Heer Jezus Christus. Dat is niet waar. Of dat we in Jezus zijn. Dat is namelijk ook niet waar. We zijn in Christus. En we zijn kinderen Gods. We zijn niet kinderen van de Heer Jezus. Maar toch wordt hier de Heer voorgesteld, de Heer Jezus wordt voorgesteld als Vader der eeuwigheid. Nou, er staat niet meteen Vader van eeuwig leven, maar er staat wel Vader der eeuwigheid. Gewoon omdat hij degene is die de eeuwigheid, de nieuwe schepping dus, de onvergankelijke wereld, onbewegelijke dingen en met name ook het onbewegelijk koninkrijk, voortbrengt. En daar is hij dus de Vader van. Van Sichem staat, daar hadden we het straks over, dat hij ook was de vader van Sichem. Dat wil zeggen, de bouwer van de stad als zodanig. Nou, zo is het maar net. Van de Heer Jezus kan dus gezegd worden, hij is Vader der eeuwigheid, want hij bouwt die eeuwigheid. Waarbij bouwen, hetzelfde woord is bana in het Hebreeuws. En daar is het woord zoon of bouwer van afgeleid. De zoon bouwt de eeuwigheid. Zodat de zoon toch een vader is, omdat hij de eeuwigheid voortbrengt en geeft. Maar het is natuurlijk leuk om het woord vader hier toegepast te zien op de Heer Jezus, die wij gewoonlijk kennen als de zoon. Of eeuwigheid nou inderdaad betekent altijd durend, hè? Ja, soms wel, soms niet. En het komt omdat dat niet de betekenis van het woord is, maar een van de toepassingen van het woord. Alleen in verband met tijd. Het kan ook slaan op de omvang van iets. Als er staat, dan zal ik een eenvoudig voorbeeld geven. Als er staat van over bepaalde offerdiensten van het Oude Verbond, dat ze een eeuwige inzetting zijn, dan kan het niet betekenen dat het altijd durend is. Omdat het inzettingen zijn van de wet, en de wet is per definitie van voorbijgaande aard. De wet zou ophouden. Vervuld worden, gestopt worden enzovoorts. Dus er zijn inzettingen onder de wet die wel altijd durend zijn, dus die zijn er echt. Maar de meeste niet. Vele van specifiek van de rituele wet, die zijn, staat wel eeuwige inzetting, maar dat betekent dus niet altijd, laat ik het anders zeggen, het betekent niet altijd durend, het betekent wel onbepaald, onbeperkt, maar niet in verband met tijd, maar in verband met de omvang, dat wil zeggen, het is een inzetting die voor het hele volk geldt. Niemand uitgezonderd. Dus niet voor alle tijd, maar wel voor alle mensen. En dat blijkt uit het verband, want olam, het woord eeuw, waarvan eeuwig is afgeleid, op verschillende manieren, maar daar gaat het nou niet om, dat moet u maar eens aan Wim Griffioen vragen. Die heeft daar zo'n boekwerk over, waar alle schriftplaatsen in staan, uitgebreid vermeld. Hij heeft een verschrikkelijk stuk huiswerk gedaan, moet ik zeggen. En dan kun je precies nakijken. Maar de uiteindelijke conclusie is dat het woord betekent onbepaald. Het betekent onbepaald en uit het verband blijkt dat moet blijken of het op tijd of op andere of op omstandigheden te maken heeft. En daar gaat het maar om. En als het hier gaat om de eeuwigheid, dan gaat het gewoon, dus, dan moet ik het nou gaan verklaren wat dit dan betekent, hè? Dan gaat het dus om zijn koninkrijk. Dat is duidelijk, want dat blijkt uit het verband. Het gaat om, de heerschappij is op zijn schouder. En die heerschappij, daarvan staat in vers 6, nou lopen we dus maar even snel vooruit. Daar staat in vers 6, der grootheid, dat heeft te maken met de omtrek. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, dat de sterke met gericht en met gerechtheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. En het aardige is nu dat er dus eerst staat dat de omvang van het koninkrijk onbeperkt is. Het koninkrijk is dus niet begrensd, het betreft de gehele schepping. Want dat staat er. Der grootheid zal geen einde zijn. Er staat niet der tijd zal geen einde zijn. Maar er staat der grootheid zal geen einde zijn. Dat betekent dat het een allesomvattend koninkrijk is. Dat klopt ook, want God zal zijn alles en in allen. Het is een allesomvattend koninkrijk. En dat dat ook geldt voor de tijdsduur. Dat is een heel andere dimensie dus, hè. Nou wordt het technisch. Maar dat is een andere dimensie. Dat het ook geldt voor de tijdsduur, staat er nog speciaal apart bij vermeld. Want er staat dat het zal zijn van nu aan tot in eeuwigheid. En nu is een tijdsbepaling. En dus tot in, kan niet schelen wat er dan staat, is dan ook een tijdsbepaling. Dus hier is het woord eeuwigheid, in vers 6, wel degelijk een tijdsbepaling. En betekent dat het een onbeperkte tijd is. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Men moet gewoon wat netter lezen, wat nauwkeuriger lezen en de juiste betekenis van het woord olam, of eeuwig, of eeuw, kennen. Eeuw of olam in het Hebreeuws betekent gewoon dat het verborgen is. En dat men de omvang niet kent, dat men geen grens ervan kent. Dat is een van de woorden voor verborgenheid, verborgen dingen. Een eeuw is dus een verborgen ding eigenlijk. Omdat men de grens niet kent. Maar of die grens gelegen is in de ruimte of in de tijd. Respectievelijk verschillende dimensies. Of die grens gelegen is in de ruimte of in de tijd. Moet uit het verband blijken. Maar dat geldt ook voor het woord onbepaald. Ik zei eeuwig betekent onbepaald bijvoorbeeld. Nou. Of dat bedoeld is onbepaald in tijd of onbepaald in ruimte, dat hangt ook af van het gebruik van het woord. Moet uit de zin blijken. En dat is met eeuw of eeuwigheid dus ook inderdaad het geval. Maar hier wordt het in beide zinnen gebruikt uiteraard. In beide betekenissen wordt het gebruikt. Waarbij de eeuwigheid uit vers 5 niet anders is dan het koninkrijk, oftewel het nieuwe verbond, oftewel een nieuwe schepping. Of, zullen we het nog eens anders zeggen, dan gebruiken we een term uit het Nieuwe Testament. Het is de toekomende eeuw. Want dat is de eeuwigheid. Daarom heet het ook zo. Of het is het Koninkrijk der Hemel, het Koninkrijk God, zo voel ik maar genoemd wordt. Nieuwe schepping, opstanding uit de dood, nieuw verbond. Dat heet allemaal de toekomende eeuw. En dieper ga ik er nou maar even niet op in. Er zitten nog een paar dingen aan vast, maar toch maar. Goed, dus Vader der Eeuwigheid. Hij brengt namelijk de eeuwigheid, het nieuwe verbond, de nieuwe schepping voort. Een nieuwe schepping die dus allesomvattend is, want dat is ook aardig. Nieuwe schepping heet eeuwigheid, maar het betekent ook niet alleen dat het altijd zal blijven bestaan. Maar het betekent wel degelijk dat het allesomvattend is in de zin van er is daarbuiten geen oude schepping meer. Dus de nieuwe schepping is eeuwig, in de zin van onbegrensd, in ruimte, dat betreft namelijk de hele ruimte, en in tijd, dat betreft namelijk alle tijd. Altijd dus gewoon. Nou, is dat nou duidelijk? Dus als u leest over een eeuwige inzetting en u weet dat die eeuwige inzetting al lang is opgehouden, dan hoef je daar niet de minste problemen mee te hebben. Maar meestal staat er ook een eeuwige inzetting voor uw geslachten. En dan betekent het gewoon dat het bestemd is voor alle geslachten. En dan zijn die geslachten degene op wie het van toepassing is. Zonder uitzondering. Maar wel met een begrenzing in de tijd. Wanneer namelijk het nieuwe verbond zou aanbreken. Nou, dat lijkt me wel weer genoeg. Er staat dus Vader der Eeuwigheid. En bovendien staat er Vredevorst. En we zien dus eigenlijk dat alle vijf termen te maken hebben met de opstanding van Christus. Want Vader der Eeuwigheid, dat spreekt uiteraard over de opstanding. De eeuwigheid wordt in principe voortgebracht door de opstanding van Christus uit de dood. Maar vredevorst wil zeggen dat hij een koninkrijk heeft waarin vrede regeert en dan komt er dus geen eind aan. Want aan een koning, hoe komt aan een koninkrijk een einde? Door doorlog. Ja. Door doorlog, ja. Daar is hij weer wakker. Ja. Door oorlog, nou, ja, zeer gewoon. Dus een koninkrijk waarin vrede is, wordt niet beëindigd. Daar gaat het maar om. Dus hij is de vredevorst. Degene die vrede zal brengen. Waarbij vorst ook inderdaad de betekenis heeft van voorste. De eerste. Hij is de eerste die vrede heeft. En van hem uit wordt vrede gesticht. En noem nou zo'n plaats waar dat begint. Van hem uit wordt vrede gesticht. Dan zijn we cryptogrammen bezig. He? Jeruzalem dus, want dat betekent stichting van vrede. Inderdaad, ja. De stad des groten konings. Dat klopt, want van daaruit wordt vrede gesticht. Nou goed, deze vijf uitdrukkingen, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid en vredevorst, spreken dus allemaal over het koninkrijk van deze zoon. Van het kind wat geboren werd, maar wat als zoon gegeven werd, als erfgenaam gegeven werd, opdat hij heerschappij zou hebben. En over die heerschappij wordt dan inderdaad in vers 6 gesproken. Ik zou natuurlijk nog even moeten wijzen op die vijf uitdrukkingen, dat het vijf uitdrukkingen zijn. Want dat wil zeggen dat het iets met de verborgen dingen te maken heeft. En dus dat het te maken heeft met geestelijke dingen die tot stand zullen komen. Maar dat wist u natuurlijk al. Dat was zo ook wel duidelijk. Een koninkrijk der hemelen wordt het dan ook genoemd. Omdat het komt uit de verborgen dingen, uit de hemel, uit de onzienlijke dingen. Maar dan staat er, der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. Die hele uitspraak, die hele lange zin, die zegt inderdaad gewoon dat het koninkrijk onbeperkt zal zijn. Zeer een goedheid kent geen perken. Palen dus in dit geval. Geen grenzen. Zijn koninkrijk kent geen grenzen. Nou, aan de grootheid van deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Waaraan is geen einde? Wel aan de heerschappij en de vrede. Deze heerschappij en des vredes. Dat wil zeggen, heerschappij en vrede is in Hendiadis, betekent namelijk een vredige heerschappij. Ik weet nooit helemaal zeker of het niet toch een synoniemia is. Want je kunt dan zeggen dat het woord vrede hier gebruikt wordt voor het koninkrijk als zodanig. Dat kan ook. En dan kun je weer een andere naam aangeven aan die stijlfiguur. Omdat een deel wordt genoemd voor het geheel. Of dat het belangrijkste kenmerk genoemd wordt voor het geheel. Want vrede is het belangrijkste kenmerk van dit koninkrijk. Maar goed, nou verzanden we in een taalstudie. En dat was niet de bedoeling. Dus koning of heerschappij en vrede wil gewoon zeggen een heerschappij die gekenmerkt wordt door vrede. Een vredige heerschappij. Vandaar dat Johannes de Heer sprak over een vrederijk. Nee, niet Frederik. Friedrich. Vrederijk. Maar vrede en vrederijk, omdat hij daarmee ook deze termen samentrok in het Nederlands. Een koninkrijk wat gekenmerkt wordt door vrede. Het is alleen helaas zo dat gesproken werd over een duizendjarig vrederijk. Dat is de standaard uitdrukking geworden, geschreven met allemaal hoofdletters enzovoort. En dat is natuurlijk een misverstand, want hier staat dat dit aan de heerschappij des vredes geen einde zal zijn. Dus het duurt geen duizend jaar en de Bijbel spreekt dus niet over een duizendjarig vrederijk. In die zin. Wel in die zin van dat het minstens duizend jaar vrede zal zijn. Dat wel. Maar niet in de zin van dat het maximaal duizend jaar vrede zal zijn. En Johannes de Heer heeft ongetwijfeld bedoeld minimaal 1000 jaar, maar zijn tegenstanders vatten het op als maximum 1000 jaar. En toen vlogen ze elkaar in de haren, maar ze begrepen niet dat ze over verschillende dingen spraken. Dat is heel vervelend natuurlijk. Hè? Ja, dat is heel vervelend. Want Johannes de Heer en de zijnen zeiden... De Bijbel spreekt bijna op alle bladzijden over het duizend jaren vrederijk. En zijn tegenstanders zeiden... Hoe kom je erbij? Het staat alleen maar in Openbaring 20. Want daar stond alleen maar die duizend jaar. Maar zijn tegenstanders bedoelden die duizend jaar... en Johannes de Heer bedoelde het vrederijk. Snap u? Want de spraakverwarring daaruit ontstaan is... en nog, die bestaat nog natuurlijk... maar daarom zetten we hem af en toe maar even recht. Er is natuurlijk een periode van duizend jaar... maar dat is de periode waarin Satan gebonden is. Het is de begrenzing van de gevangenschap van... Satan, dat is wat er staat. Satan werd gebonden voor 1000 jaar en werd na 1000 jaar weer losgelaten. En dat is de enige uitspraak over de 1000 jaar die we in de Bijbel vinden. En dat in die 1000 jaar waarin Satan gebonden is, Christus regeert, dat is inderdaad waar. Maar dat deed hij daarvoor al 2000 jaar trouwens, 2033 om precies te zijn. En daarna doet hij dat nog heel lang, onbegrensd, eeuwig dus. Moeilijker is het dus niet. Goed, dus het is een vredige heerschappij, een heerschappij gekenmerkt door vrede. En aan de grootheid zal geen einde zijn. Dat wil zeggen dus dat het een onbegrensd koninkrijk is, dat het alomvattend is. Want God heeft gezegd dat het zijn wil is om zowel wat in de hemel als wat op de aarde is... tot één te vergaderen onder de heerschappij van Christus. Dat is Efeze 1, vers 9 en 10. Daar staat dat het gaat om de verborgenheid van Gods wil... om tot in de bedeling van de volheid der tijden... alles tot één te vergaderen in Christus. Dat is waar, maar daar hebben we het hier nou natuurlijk over. Over de oprichting van dat koninkrijk. Eerst in de hemel en daarna op de aarde. En daarmee hebben we de hele schepping gehad. Want in het begin schiep God de hemel en de aarde... En als hemel en aarde zijn gebracht onder de heerschappij van Christus, betekent het inderdaad dat de hele schepping is gebracht onder de heerschappij van Christus. En dus der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. En die heerschappij zal zijn, staat er, op de troon van David in zijn koninkrijk. Dat is ook van belang, dat we er even wat nadruk op leggen, want het is de troon van David, niet de troon van God. Kijk, begrijp je me goed, het is de troon van Christus. Zal ik opschrijven. Het is de troon van Christus. Maar het wordt genoemd de troon van David, omdat Christus de erfgenaam is van de troon van David. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar kijk... Natuurlijk zal Christus niet op de troon zitten hier op aarde. Er zijn die lui, er zijn er heel veel, die niet geloven in zo'n 1000-jarig rijk, zullen we dat maar zeggen. Die niet geloven in de oprichting van een zichtbaar koninkrijk van Christus hier op aarde, in deze oude schepping, waarbij hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En als men dan zegt, ja, maar daar staat toch op de troon van David, dan zeggen ze, ja, maar de troon van David is de troon van Christus, en Christus is God, dus is het de troon van God. En als dat te moeilijk is, zeg maar gewoon, nou ja, de troon van David, die heeft David toch ook van God ontvangen, dus is het de troon van God. En die leggen dus een andere verbinding. Nou, die zeggen Christus is de erfgenaam, de zoon van God. En is al zitten op de troon van God. En aangezien Christus de troon van David is, is het dus tegelijkertijd de troon van David. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar hier wordt niet gesproken over de troon van God, maar wel over de troon van David. En dat betekent dus dat het inderdaad verschillende dingen zijn. De troon van God staat namelijk in de hemel. De troon van David heeft nooit in de hemel gestaan en zal daar ook niet staan. David heeft met de hemel hoegenaamd niks van doen. Hij leefde eronder. Dat wel. Maar verder ook niet. En dat betekent dus, als hier staat de troon van David, dat uitdrukkelijk gesproken wordt over een geopenbaard koninkrijk hier nog op deze oude aarde. En dus een letterlijk zichtbaar koninkrijk in Jeruzalem. Het staat ook uitdrukkelijk, er zal geen einde zijn van het koninkrijk. Op de troon van David En in, of namelijk, want het en wat dan volgt is natuurlijk namelijk, namelijk in zijn koninkrijk. Koninkrijk van David, zo lees ik het dan maar. Hoewel je natuurlijk ook kunt lezen het koninkrijk van deze zoon uit vers 5. Maar dan zou men het toch, zouden de vertalers, als die het zo gezien hadden, het met hoofdletter geschreven hebben. Zijn koninkrijk. Maar staan we in een kleine letter, zodat zij het net lezen als ik, namelijk het koninkrijk van David. Christus zal regeren over het koninkrijk van David. Heel opmerkelijk. Omdat de meeste mensen die Statenvertaling lezen dat niet na zullen zeggen. Want die geloven niet in zoiets. Die geloven niet in geopenbaard koninkrijk van Christus. Maar hier staat het dus uitdrukkelijk en de vertalers hebben het ook zo opgevat. Christus zal regeren in het koninkrijk van David. Om dat te bevestigen, vast te maken betekent dat. Zodat het niet omvalt, zodat de troon niet omvalt. Om dat te bevestigen. En dat te sterken. Maar dat is hetzelfde. Krachtig te maken. Vastmaken of sterken. En dat sterken, dat is diezelfde sterkte als van de sterke God uit vers 5 uiteraard. Hij is de sterke God en zijn koninkrijk sterkt hij dus. Dat is sterken. Met gericht en met gerechtigheid. Dat wil zeggen dat er geoordeeld zal worden. Of dat wet zal toegepast worden. Dat is niet per definitie het oude verbond, maar het is wel het woord van God wat erin toegepast zal worden. Het zijn trouwens de dagen waarin de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. En die kennis des Heren, die wet, die zal ook toegepast worden. Dus het koninkrijk wordt bevestigd en gesterkt met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan, maar dat is uiteraard het moment van de verschijning van de Zoon. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. Dat wil zeggen van nu aan en dan verder onbeperkt. En nou is het een tijdsaanduiding vanwege het woordje nu. Dus eerst wordt gezegd, het is allesomvattend. En dan staat er ook dat het oneindig is in de tijd. Het is de gelijksoortige uitdrukking als die we ook van de week hebben aangehaald uit 2 Korinthe 3. Namelijk, in alle plaats en in alle tijd. Maar het is een heel ander verhaal natuurlijk, maar je vindt die uitdrukkingen daar bij elkaar. Dat de apostel Paulus zegt dat hij te alle tijden en op alle plaats een goede reuk is van Christus. Het zijn twee verschillende dingen. En die twee dingen worden hier ook apart genoemd. Het is een koninkrijk wat gevestigd zal zijn in alle plaats en alle tijd. Overigens, en dat mag ons absoluut niet ontgaan, overigens is deze formulering hier in Jesaja 9 vers 6 ontleend min of meer aan de uitspraken in 2 Samuel 7, waar wij vinden het zogenaamde Davidisch verbond. In 2 Samuel 7... Ook wat, want in 2 Samuel 6 vinden we de dood van Uzza. Hij had geen Uzzi natuurlijk. De telefoon gaat, die zal ik even. Ik heb het vergeten. Hè? het eerst ik en dan pas. Goed, in 2 Samuel 6 vinden we de dood van Uzza, maar dat was een verhaal apart. Maar Uzza was dan, het is daar inderdaad een beeld van de Heer Jezus. Als de koning, het is een beeld van het koningschap van Christus, maar Uzza sterft en zijn broer blijft nog leven. Dat is een oud verhaal, want Uzza is een beeld van het koningschap van Christus en zijn broer Ahio is een beeld van het priesterschap van Christus, zodat in dat schriftgedeelte van je 2 Samuel 6 gesproken wordt over de Heer Jezus die door de wereld verworpen wordt en die dus zich als de koning verbergt, maar die als priester actief is. Dus een beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Terwijl de ark, beeld van de opgewekte Christus, onderweg is naar Jeruzalem, maar daar niet komt. Want de geschiedenis van de ark naar Jeruzalem wordt onderbroken. U weet wel, de os struikelt en dat is het lastdier, dat is een beeld van Israël natuurlijk. En dan dreigt de ark, dreigt van de wagen te vallen. En dan is het Uzza, het koningschap van Christus. Het is de Heer als koning die de ark redt, zodat hij stuk valt. En zodat hij alsnog naar Jeruzalem gebracht kan worden. Dat wel, maar het kost hem op dat moment zijn koningschap. Hij sterft dus en de overlevende is zijn broer. Agio, dat betekent ook gewoon broer. Maar de broer van de koning is in de typologie altijd de hoge priester. En zo hebben we Christus niet als de koning naar de ordening van Melchizedek. Maar wat we overhouden is Christus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat verhaal is dat. En er wordt dus gesproken inderdaad over het koningschap. Daar gaat het me nou even om. Dat is de aanleiding ook naar hoofdstuk 7. Waar deze David, die de ark naar Jeruzalem zou brengen, waar deze David meent ook de tempel te moeten bouwen. Dat is hetzelfde als David meende dat hij het koninkrijk in de wereld zou moeten openbaren. Maar dat was niet de bedoeling, dat moest nog verborgen blijven. David zou het niet doen, Salomo zou het doen. Namelijk zijn zoon. De zoon zou het doen. En dat is wat dan vervolgens ook uitdrukkelijk tot David gezegd wordt. En dan lees ik daarvan maar 2 Samuel 7. Vanaf vers 12. Waar de profeet tot David zegt: wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, uw zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Daar heb je de uitdrukking. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En die zal mijn naam, voor mijn naam, een huis bouwen, een tempel dus, en ik zal de stoel zijns koninkrijks, de troon dus, de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Maar hier staat niet bij of het plaats of tijd is. Het kan allebei. Maar in ieder geval, de troon zal vastgesteld worden. Onbeperkt. En er staat: en ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn ten zoon, tot zoon. En over die zoon hadden we het immers in Jesaja 9... En daarvan staat dan verder in vers 16: doch uw huis, het huis van David en dus het huis van de zoon van David, doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. Hier wordt dus het begrip tot in eeuwigheid aangevuld met het zal bestendig zijn. Dat wil zeggen, het zal blijven staan. Dat betekent bestendig, hè? Het zal blijven staan en dus zal blijven bestaan. En dat is wel degelijk een tijdsaanduiding. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. Voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, als zo sprak Nathan tot David. Zodat we de termen vinden bevestigen en vaststellen, vastmaken. In bijvoorbeeld vers 12 en bijvoorbeeld vers 16. En daarover gaat het ook in Jesaja 9 vers 6. Het koninkrijk zal bevestigd worden, zal gesterkt worden met gericht en met gerechtigheid. En dat is dan het koninkrijk van de zoon van David. Nu is het zonder meer waar dat de Bijbel zelf deze uitspraak uit 2 Samuel 7 toepast op Salomo. Wordt later naar terugverwezen. Als Salomo later namelijk de tempel gaat bouwen, dan wordt er ook gezegd dat het in overeenstemming is met wat de profeet Nathan tot David gezegd had. Over een zoon, zaad van David, wat de tempel zou bouwen. Dat kan dan wel zo wezen, maar dan zal ik u nog eens wat vertellen, want er staat in vers 12: wanneer gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. En dat betekent dus, als je het heel netjes leest, dat er gesproken wordt over iemand die zou geboren worden nadat David al was overleden. En dat is dus niet Salomo. En dus vinden we het oude principe terug, dat deze belofte of dit verbond, want laten we het maar een verbond noemen, dat dit verbond weliswaar wordt toegepast op Salomo. En dat wat Salomo deed is ook in de lijn van deze profetie, maar het is niet de vervulling van deze profetie. En dat is met zoveel profetieën in het geval. Ze worden een keer toegepast. Er zijn dingen die gebeuren in overeenstemming met de profetie, maar ze zijn niet de vervulling van de profetie. Het is een overeenstemming van deze uitspraken, omdat het gaat om een zoon van David die de tempel zou bouwen. Salomo heeft dat gedaan, dus dat is ook precies wat Nathan tot David gezegd had. Maar het is niet alles wat Nathan tot David gezegd had, want er was gezegd dat het zou gaan om zaad na hem. Zodat ook na Salomo dit Davidische verbond recht overeind blijft staan en nog steeds wacht op de vervulling. En dat die vervulling daarvan vinden we dan ook in, niet in Salomo, Shalom, de vredevorst dus. Hè, maar we vinden de vervulling daarvan in de echte vredevorst uit Jesaja 9, namelijk Christus. En dan nog zijn we daar niet mee klaar, want dan nog kan gezegd worden dat De bouw van het huis door de zoon van David, die heerschappij zou hebben, plaatsvindt in onze dagen, want wij worden zelf als levende stenen gebouwd tot een woonstede Gods in de geest, een geestelijke tempel. Zodat deze profetie een geestelijke, een verborgen, een wonderlijke vervulling heeft in de gemeente van vandaag, zodat de bouw van de gemeente van vandaag wel degelijk ook is in overeenstemming met wat Nathan tot David zei, maar het is nog steeds niet de vervulling ervan. Want het zal blijken dat uiteindelijk de profetie pas vervuld wordt, niet eens bij de bouw van de tempel uit Ezechiël 40 en wat er verder volgt in de 1000 jaren... Maar eigenlijk is het zo dat de profetie pas vervuld wordt op de jongste dag. Dat was na de jongste dag bedoel ik. Namelijk, dat huis wat gebouwd zal worden is gewoon de nieuwe schepping. Uiteindelijk. Al het andere is een voorafschaduwing daarvan. Of een begin daarvan, want zo kun je het ook uitleggen natuurlijk. Bovendien, als we de Davidisch verbond toepassen op de gemeente, dan is dat natuurlijk juist, maar de gemeente is een nieuwe schepping. Zodat die tempel, die geestelijke woonsteden, die woonsteden Gods in de geest, de gemeente dus, dat is weliswaar die tempel, maar het is een nieuwe schepping. Waaruit je moet concluderen dat de tempel dus uiteindelijk is een nieuwe schepping. Of beter, de definitieve tempel is een nieuwe schepping. Zodat alle tempels die daaraan vooraf gaan zijn wel een beeld van de schepping als zodanig, maar zijn niet de vervulling van de belofte. En dan lezen we de Hebreeënbrief en wat lezen we daar? Inderdaad dat de tabernakel of dat de tempel een beeld is van de schepping. En het binnenste heiligdom, oftewel het heilige der heiligen, is een beeld van de hemel der hemelen enzovoorts. Klopt dus precies. Maar zo zie je dat dezelfde profetie meerdere malen wordt toegepast en uiteindelijk pas vervuld wordt na de jongste dag in de nieuwe schepping. En zo is het trouwens met alle beloften Gods. Ja, in het algemeen, dan zijn de beloften vervuld. En al het andere kan dan wel in overeenstemming zijn met de lijn daarvan, maar het is niet de vervulling. Dus trouwens heel eenvoudig, want ik heb al eens vaker gezegd dat de verschijning van de nieuwe schepping eigenlijk uiteindelijk gewoon een kwestie is van voortplanting. Maar voordat die nieuwe schepping verschijnt, is er heel wat afgevoortplant. Of hoe zeg je dat? Afvoortgeplant of zoiets. Maar het betekent gewoon dat alles wat te maken heeft met de verschijning van leven in deze oude wereld, is een voorafschaduwing van de verschijning, het openbaar worden uiteindelijk, van een nieuwe schepping. Maar de vervulling van het een en ander is pas die nieuwe schepping. Goed, tot zover, want wij gaan eerst koffie drinken. Ja, de banden lopen. De band loopt. Tikker hem er nou in. Wij gaan dus weer naar Jesaja 9. betekent dat ik het eerst weer moet opzoeken. Jesaja 9, waar een woord gezonden werd aan Jacob, staat in vers 7. En het is gevallen in Israël. In de eerste plaats is het zo dat deze uitspraak natuurlijk overeenkomt met het begin van dit hoofdstuk, waar staat: het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, want het licht wordt nu eenmaal gevormd door het woord. Dus er komt licht in duisternis, oftewel er wordt een woord gezonden in Jacob. Dat is niet zo moeilijk. Dus in sommige vertalingen hebben ze dat er zelfs ingelegd, want er staat bij ons netjes: en het is gevallen in Israël, maar er zijn vertalingen waar staat: en het heeft geschenen in Israël. Want het is gevallen, woord valt toch niet? Ja, behalve als het licht is, krijg je lichtval. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Sommigen hebben dat in de vertaling ook duidelijk willen maken. En er staat er dat het licht, dat het woord geschenen heeft op Israël. Maar er staat: het is gevallen in Israël. Maar het is wel degelijk een term die normaal niet voor het woord gebruikt wordt, maar voor het licht. Of het zou moeten zijn dat het gebruikt wordt voor het zaad. Want zaad valt natuurlijk ook. En dat klopt. Want het woord van God is het zaad der wedergeboorte. Het onvergankelijke zaad, het eeuwig blijvende woord van God. En zei Petrus, de rots, de steen. Maar over die stenen hebben we het pas naar aanleiding van vers 9. Dus zover zijn we nog niet. Dus hoe dat ook zij, er is een woord gezonden in Jacob. Het is gevallen in Israël. Dat is, gaat om het woord, maar de termen die gebruikt worden gaan over het licht. Maar het woord is nu eenmaal licht. Dus dat is geen probleem. Verder is het zo dat er uitdrukkelijk verschil gemaakt wordt weer tussen Jacob en Israël. Nu gaat het niet in de eerste plaats om het verschil. Dat zeg ik altijd, want het is een parallelisme. Het gaat juist in de eerste plaats om de overeenkomst. Net als in verband met het geboren kind en de gegeven zoon van vers 5. Maar er is wel verschil. In vers 7, want het woord werd gezonden aan Jacob, waarbij Jacob natuurlijk overeenkomt met het volk dat in duisternis wandelt, uit vers 1. Kortom, Jacob is de aanduiding van het natuurlijke Israël, en dus Israël levend onder de wet. Want Jacob, dat is de naam van de natuurlijke Jacob, zal ik maar zeggen. Wiens naam vervangen wordt door de naam Israël, wanneer hij zich bekeert tot de Heer. Zo was het met Jacob. Jacob werd in Israël toen hij, laten we maar zeggen, toen hij tot geloof kwam. Nou, zo is het hier ook. Een woord is gezonden in Jacob, maar het is gevallen in Israël. Dat wil zeggen, waar dat woord schijnt als een licht in een duistere plaats, daar hebben we niet meer te maken met Jacob, met de natuurlijke mens, maar hebben we te maken met Israël, eigenlijk in beeld van de gelovige en eigenlijk dus ook de wedergeboren mens. Vandaar ook de andere naam. Ook dit is een verwijzing naar de verklaring die de apostel Paulus geeft in 2 Korinthe 4. God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Wie's harten? Wel, de harten van de gelovigen. Want het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, dat schijnt niet in de harten van de ongelovigen, staat daar. Dat heb je toch wel eens gelezen, hoop ik, hè? Ja, zondag, afgelopen zondag vele malen, maar ik zoek het dan toch maar even op. Dat is 2 Korinthe 4, waarbij dat licht niet het woord van God is in het algemeen, maar meer speciaal is daar het licht, het evangelie van Paulus, het evangelie met betrekking tot het verborgen koninkrijk. En daarvan zegt hij dan in 2 Korinthe 4 vers 3, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen, want wij zijn gelovigen, we zijn niet, en opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Het gaat over de positie van Christus nu, uiteraard. Want wij prediken niet onszelf in vers 5, maar Christus Jezus de Heer. En dan vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze, de gelovigen dus, die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dus in onze harten, die van de gelovigen schijnt het wel. Maar bij de ongelovigen zijn de zinnen verblind, zodat ze niet bestraald worden met de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Uit vers 4. Nou, in vers 4 vind je dus Jacob en in vers 6 vind je dan Israël, maar ik bedoel het natuurlijk overdrachtelijk. In vers 4 vind je de natuurlijke mens, de verblinde mens, zal ik zeggen, de blindgeborene, de blinde mens die verblind wordt door de God deze eeuw. En in vers 6 vind je de wedergeboren mens, de gelovige, die verlichting ontvangt in zijn oorspronkelijk duistere hart. Oftewel, God heeft zijn woord gegeven in vlees en tafelen, nieuw verbond dus. Nou, daarover gaat het dus ook in Jesaja 9, vers 7. De Heer heeft een woord gezonden in Jacob. De boodschap is gepredikt in deze wereld. Het is geen in de duistere plaats, dat wel. Maar de wereld was blind of ze heeft de duisternis liever gehad dan het licht. En het bleef dus Jacob. En het natuurlijke Israël, het volk als zodanig, wat dus eigenlijk aangeduid zou moeten worden als Jacob, dat is ook inderdaad Jacob gebleven. Dat blijkt ook uit het verhaal van de blindgeborene, want de blindgeborene werd ziende, maar al die anderen die zich verbeelden dat ze ziende waren, bleken blind te zijn. Dat staat er ook allemaal, hè? De schriftgeleerden enzovoorts. De leiders van het volk, waarover wij het nog zullen hebben, naar aanleiding van Jesaja 9, vers 14 en 15. Hoe dan ook, het woord werd gezonden aan het volk als zodanig, maar waar het viel, waar het licht in de harten scheen, waar het werkelijk aanvaard werd, waar het geloofd werd, heette het niet meer Jacob, maar Israël. En zo was het ook in de geschiedenis van Jacob zelf, de stamvader van dit volk. Dat is gestreden met God, maar op een gegeven moment vroeg Jacob een zegen aan degene die tot dan toe zijn tegenstander geweest was. Dat klinkt heel vreemd, dat is ook dwaas eigenlijk, volgens 1 Korinthe 1. Maar zo deed hij dat en toen werd zijn naam veranderd in Israël. En zo is het met het Israël van vandaag. Het Israël van vandaag, het natuurlijke Israël, heeft zich altijd gekeerd tegen de Heeren. Maar het zal pas gezegend worden, het zal pas echt Israël worden, wanneer het zijn zegen van die Heer ontvangt. Maar dan moet je natuurlijk niet met machinepistolen hebben die heten mijn kracht. Zou je zijn kracht moeten zijn, die in hun zwakheid volbracht zou moeten worden. Maar zolang ze mijn kracht, en zelfs die kracht exporteren over de hele wereld, hè, zolang ze hun eigen kracht hebben, zal Gods kracht niet in hen volbracht worden. Heel eenvoudig. Nou, de Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. En al dit volk, dit hele volk betekent dat, al dit volk zal het gewaar worden. En dan wordt het volk beschreven, namelijk Efraïm, dan wel de inwoner van Samaria, maar dat is hetzelfde. Want Efraïm is de belangrijkste stam uit het tienstammenrijk, de eerstgeborene uit het tienstammenrijk. En Samaria is de hoofdstad van het tienstammenrijk. Dus het gaat om het zogenaamd Noordelijke Rijk. En dan blijkt dat nu uitgelegd wordt hoe dat zit met Jacob en Israël. Want dan blijkt dan wordt hier gezegd wat er gebeuren zal met Jacob. Het woord is gezonden in Jacob. Alleen in Israël valt het. Maar dit volk bleek Jacob te zijn en te blijven. En daarom duurde de strijd voort en gedroeg zich God inderdaad als tegenstander. Zoals Jacob streed met God aan de Jabok. Terwijl het duister was, staat er de hele nacht, tot het licht kwam. En toen hield de strijd op en toen vroeg hij een zegen. Dat was de bekering. Nou, zo gaat het hier ook, want zolang dit volk Jacob blijft, zal het een strijd hebben. Niet met, maar tegen de Heer, moet je dan zeggen. En dat zal het hele volk gewaar worden, staat er. En je ziet hoe gemakkelijker heen en weer gesprongen wordt tussen de omstandigheden van de dagen van Jesaja aan de ene kant en de omstandigheden in de dagen van de eerste komst van Christus of gewoon de omstandigheden van de Messias aan de andere kant. Dat gebeurt hier nou eenmaal. De omstandigheden van Jesaja zijn de aanleiding tot de Messiaanse profetieën. En daar hebben we het net over gehad. Maar meteen wordt er hier weer teruggegaan naar de omstandigheden in de dagen van Jesaja zelf. Maar dat komt weer omdat die omstandigheden zich later in de dagen van de Messias zouden herhalen. Zodat wat nu weer gezegd wordt over de dagen van Jesaja ook weer een toepassing zal vinden in de dagen van de verschijning van de Messias. Nou, al dit volk zal het gewaar worden. Ze zullen het merken, het hele volk zal het merken. Efraïm en de inwoner van Samaria, dat is dus het noordelijke rijk. Maar hoewel Jesaja zelf behoorde tot het zuidelijke rijk, dat wil zeggen tot Juda, heeft hij wel degelijk af en toe een profetie in verband met het noordelijke rijk. En dat gebeurt hier dus ook. En dan wordt er gesproken over de hoogmoed en grootsheid des harten. Dat wil zeggen, hun harten worden niet bestraald met het evangelie, maar hun harten worden in beslag genomen door hun eigen hoogmoed, hun eigen hooghartigheid. Want hoogmoed en grootsheid des harten is kort in het Nederlands gewoon hoogmoed of hooghartigheid. En die hooghartigheid, die hoogmoed van Israël, die overigens ongetwijfeld ook een van de belangrijke oorzaken is van het zogenaamd antisemitisme. Maar die opmerking krijgt u even zo erbij. Hè? Maar deze hoogmoed van Israël, die komt tot uitdrukking in het woord wat ze spreken. En die woorden worden nou genoemd in de volgende verzen. Zij zeggen namelijk, de tichelstenen, dat zijn bakstenen, de tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij bouwen. Wederom, uiteraard. Of de wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen. Dat wil zeggen, er zullen cederen voor in de plaats gezet worden. Enzovoorts. Dat is een wat bijzondere uitspraak. Mede vanwege de typologische betekenis. Maar eerst maar dan de historische. Waar het om gaat is namelijk dat in de dagen van dit tienstammenrijk, waarover Jesaja nu spreekt, in de dagen dus van koning Peka. Dat waren zijn voorletters, denk ik altijd maar, hè, PK. Dat is het anders dan JR en zo, weet je wel. Nou goed, maar in de dagen van koning PK was het namelijk zo dat het land verwoest werd door de tegenstander. Door de Assyriër met name. Daar hebben we het nog wel over. Daar hebben we het trouwens ook al over gehad. Maar een groot deel van het land werd verwoest. Een deel van het land was ook in ballingschap weggevoerd. U weet hoe, we hebben het er allemaal, al die dingen allemaal besproken. Maar hoe dat ook zij, het groot deel van het land is verwoest. En dat betekent dat de huizen die van tichelstenen gebouwd waren, of van bakstenen, ja, dat die verwoest waren. En nou zegt dat hoogmoedige volk, och, dat maakt niks uit, we bouwen er betere huizen voor in de plaats. Het waren maar huisjes, maar ze zijn omgevallen, ze zijn verwoest. We bouwen de paleizen voor in de plaats. Het was maar baksteen, dat is niet veel bijzonders. En we zullen huizen van natuursteen voor in de plaats zetten. Of de omgehakte bomen, dat waren maar wilde vijgenbomen, die dragen niet eens vrucht. Daar hebben we helemaal niks aan. Het is bovendien geen beste houtsoort. Dus zeggen ze, wij zullen er maar cederen voor in de plaats stellen. En dat is natuurlijk wel een zeer edele houtsoort. Werd gebruikt voor de bouw van de tempel. Dus men zegt gewoon, het spul is afgebroken, maar wij zullen wat beters voor in de plaats zetten. Om nou precies te vertellen, dat is wat de Duitsers ook gedaan hebben. Want zo'n beetje heel Duitsland is platgegooid aan het einde, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Door de duizenden en duizenden en duizenden bommenwerpers, die dan ook over Nederland kwamen om naar Duitsland te gaan. Maar hoe dan ook, het land is plat gegooid en